Goedemorgen jongens en meisjes. Zo vandaag vrijdag 17 april alweer. En ik las vanmorgen in het nieuws dat het vandaag 50 dagen geleden was dat voor het eerst in Nederland iemand het coronavirus had. Ja, en dat is de reden inderdaad nog steeds dat jullie thuis een onderwijs krijgen en dat de school dicht is en dat we nu ook via de kerkomroep het buienverhaal doen en de dagopening. Dus dat is 50 dagen geleden al. Dus dat is toch wel, ja, voor je gevoel toch wel snel, is het toch uiteindelijk wel snel gegaan. Dat het al 50 dagen is, dat keek ik wel van op. Dus een nieuwe dag ligt voor ons. De laatste werkdag voor ons van deze week, de vrijdag. En ja, buiten merkte ik wel dat de zon weer scheen. Het was wel nog een beetje koud hoor, dus dat wel. Nou, misschien had je het gisteren al van de juf Makloet gehoord. Gelukkig hoorde ik al dat het met de meiden van Benschop heel goed mag gaan. Ik had ze gisteren nog heel eventjes gezien. Ik zag Rodeo eventjes met de juf ook praten. Myrthe ook. Die had even met de juf video gebeld. Dus gelukkig dat het weer een heel stuk beter gaat. Wel een beetje hoofdpijn en ze mogen niet de trampoline en fietsen enzovoort. Dat kan toch helaas niet. Dus we moeten echt even rustig aan doen en dat is natuurlijk lastig zat. En als jullie luisteren snap ik toch best dat het lastig is, maar dat doet me toch wel hoor. En hopelijk gaat de hoofd ook vanzelf weer een beetje verder over. Dus gelukkig dat het heel goed mag gaan en dat ze gisteren dus uiteindelijk thuis mochten komen. Nou, morgen hoopt er iemand jarig te zijn, Julian. Nou, nog één nachtje slapen en dan word je 5. Dus geniet van de laatste dag dat je 4 mag zijn. En we leven nu wel zo'n hoopje morgen dus 5 te worden. Dus dat is natuurlijk wel leuk. Dus dat hoop ik. Vast en zeker zal die maandag er ook nog wel even aan denken. Dus dat is morgen, dat is nog niet vandaag. Dus nog één nachtje slapen en dan is het zover. Hé hey, jongens en meisjes, ik wil. Ik zat nog af te vragen. Dat bedacht ik me net ook eventjes. Ik zat nog even te kijken op de website van de buurtsportcoach. Van de meeste Willem, zeker de bovenbouw kent hem allemaal wel. Ik was benieuwd of er nog heel veel mensen meedoen met die lockdown challenge. Dat zijn die video's, die kan je ook daar op de website zien. Ik heb een keer ook een link gedeeld via de Paro, maar anders moet je even daarop googlen. En daar zijn best wel leuke, kleine, korte uitlegfilmpjes hoe je toch ook gym thuis kan doen. Dus, en het leuke is, en ik heb er al heel veel verschillende gezien, dat vind ik echt leuk om dat te zien, dat er heel vaak toch ook jongens van onze school, in Gerbrand heb ik echt een heleboel keer gezien, en in Wilmer ook een keer, van onze school daar aan meedoen om even die uitlegvideo te maken. Dus dan zie je Gerbrand thuis aan het tafeltennissen met een pan. En het grappige was dat dat gewoon tegen de ruit aan ging. Dus ik dacht, nou, ik denk dat die moeder dat op de duur niet zo leuk meer vindt. Want dan hoor je elke keer als je binnen zit, tok, tok, tok. Nou, dat is natuurlijk wat minder leuk. Maar ik was benieuwd of de mensen nog verder meededen met dat lockdown challenge. Of of niet per se de challenge te zijn dat je alles doorstuurt. Maar wel leuk die filmpje bekijkt en ook zulke dingen beweegt. Ook nog lekker doet. Want ja, huiswerk is belangrijk, maar ook een beetje bewegen is ook heel belangrijk. Want ja, bewegen is gezond om dat te doen. Dus ook vandaag hoop ik dat je weer ook wel een beetje mag bewegen. Maar ook dat het huiswerk weer goed mag gaan. Nou, ik had ondertussen al de Bijbel geopend. Misschien hoorde je dat op de achtergrond wel dat het gebladerd was. Want ik had alvast voor mezelf het Bijbelverhaal. Wat ik vandaag heel veel klaargelegd. Maar daarvoor wil ik eerst met elkaar een zegen vragen. Een zegen voor deze dag. Of de Heer ons wil helpen. En kracht wil geven ook om het goede werk, om het schoolwerk weer te doen. Laten we met elkaar bidden. Heere, almachtige, grote God in de hemel. Aan het begin van deze nieuwe morgen zijn we hier toch en luisteren we zo mee, ook via de kerkomroep. En dan bidden we en spreken we tot u, o grote God. En dan mogen we aan u vragen of u ons nabij wil zijn, de dag die voor ons ligt. Of u ons de krachten wil geven om het werk ook te doen. En of u zo een zegen wil geven over de dag die voor ligt. Maar Heere, eerst wil u ook danken voor wat u ons al heeft gegeven. Dat we vanmorgen wakker mochten worden, dat de zon ook mocht schijnen. Dat u daarmee toch ook laat zien dat u trouw bent. Want Het staat toch ook in de Bijbel, zolang de zon en de maan schijnen, gaat u door met uw werk. En dan mogen er kinderen en dan mogen er volwassenen toch ook bekeerd worden tot u. En dan gaat het evangelie ook door. En ook dat is toch een teken van uw trouw, ook vanmorgen, dat u de zon niet schijnt. En wilt u dan ook vandaag toch ook mensen bekeren tot u. En wilt u geven dat we mensen in u mogen geloven. U bent ook zo groot en zo machtig, dat begrijpen wij als mensen niet. Wij zijn zo klein, zo nietig. En dan staat de hele wereld stil en op zijn kop om zo'n minuscuul klein virus. Terwijl u dat gewoon wist en bestuurt. En tegelijkertijd heeft u daar ook iets mee te zeggen. En wilt u geven dat wij daar naar mogen luisteren. Dat we eerbiedig op onze knieën tot u mogen komen. En mogen eerlijk mogen zeggen, heren, wij zelf hebben gezondigd. Wij hebben dat verdiend en wilt u toch barmhartig zijn over ons en toch ook langmoedig over ons zijn. Wilt u de zonde die wij hebben gedaan vergeven en wilt u toch genade en vergeving geven. Wilt u toch ook dan die ziekte dan ook wegnemen. Heren, dat mogen we toch vragen aan u en wilt u geven dat we dat ook zo oprecht mogen doen. Dan mogen we bidden voor het werk wat weer op ons wacht. Wilt u onze ouders ook nabij zijn. Ook als het soms best lastig is, als het best pittig is. Ook bij al het huishoudelijke werk, al het andere werk wat ook door moet gaan. En dat het soms best even moeilijk is. Wilt u ook dan de krachten geven? En dat we dan niet boos of moedeloos zullen worden. Maar dat we het vertrouwen op u mogen stellen. Dat we het van u mogen verwachten. Want bij u mogen we dat. Bij u is de kracht. En daar kunnen we het ook alleen maar van verwachten. Dan mogen we ook in het bijzonder bidden voor de ouders van onze school die toch ook werken in de cruciale beroepen, de vitale beroepen. Dan zijn er ook sommigen die veel op hun af krijgen als ze moeten werken direct met coronapatiënten. En toch ook soms de zorgen ook om zich heen zien omdat er bijvoorbeeld heel weinig collega's zijn. Omdat er moeite is om de bezetting rond te krijgen of omdat ze toch moeten werken met veel patiënten en mensen om zich heen zien wegvallen. Heren, wilt u ook dan helpen en krachten geven. Dat we toch ook dan het van u mogen verwachten. En wilt u dan ook weer de energie en de moed geven. Dat we dan toch krachten en dingen mogen doen die we misschien van onszelf niet konden verwachten. Maar dat we dan ook mogen zien dat u ons heeft geholpen in die tijd. Ook als we werken bijvoorbeeld in een met een bedrijf waar we toch ook medische apparatuur moeten verkopen. Ook als het dan ontzettend druk kan zijn. Wilt u ook dan helpen, ook dan krachten geven, ook om dat door te laten gaan. Maar ook alle andere beroepen die ook doorgaan. En soms ook in de supermarkten, wat ook belangrijk is. En alle andere dingen wilt u helpen. Dan mogen we ook bidden voor niet alleen de ouders, maar ook alle anderen die daarin werken. Ook misschien bekenden van ons of mensen die we niet kennen ook. Alle mensen die in de ziekenhuizen werken, die zulke moeilijke beslissingen soms moeten nemen. Wilt u hun krachten en geven dat we zo alles aan u mogen vragen. Heren, zo vragen we u heel veel van u. Maar tegelijkertijd mogen we dat ook doen, want u bent degene die dat ook geeft. We mogen ook danken dat u ook ons zo vergeeft. Dat we ook in vrijheid mogen spelen en ook in vrijheid ook vandaag uit uw woord mogen horen. Wilt u dat dan ook zegenen? We mogen ook danken dat het toch ook met de Rodé midden zo goed mocht gaan en dat u ook daarin heeft bewaard en geholpen. Wilt u verder met hun ook zijn? Wij vragen u heel veel. We vragen het alleen om Jezus wil. Amen. Hey jongens en meisjes, weten jullie nog dat ik dinsdag aan jullie een vraag had gesteld? En misschien weet je het antwoord ook nog. Had je het nog met je vader en moeder misschien over gehad. Dat ging over, joh, waarom was nou de Heer Jezus opgestaan? Nou, er waren een paar punten die terug toen kwamen. Dat weet je vast nog wel. En de Heer is ook daarna, en dat heb je van de week ook gehoord. En ik had het natuurlijk ook verteld. Aan verschillende mensen verschenen. En ik denk, als je met elkaar nadenkt, dat je er best wel wat aan kan opnoemen. Eerste vrouwen, Maria Magdalena, en zo zijn er veel meer. En ook volgende week zullen we van verschillende verschijningen ook horen. Nadat de Heer Jezus is opgestaan, is hij ook later, dat denken we aan als we nadenken op donderdag over hemelvaart, of een keer niet aankomende donderdag, maar over een aantal weken, is hij naar de hemel gegaan. En daarna met het Pinksterfeest is ook de Heilige Geest uitgestort. En nu zul je denken, nou ja, dat, dus de verschijningen zijn tussen Pasen en de hemelvaart. En dat klopt ook wel. Tegelijkertijd verschijnt de Heer Jezus ook nog steeds wel na die tijd aan mensen. En dat is dan niet in zijn lichamelijke gestalte, zijn lichaam, maar ook gewoon door de Bijbel, waar hij ook aan ons, aan soms kinderen, toch laten zien wie hij is en wie hij iets tot hun zeggen. En dat kan je door de Bijbel ook te lezen. En soms gaat het ook op een hele wonderlijke manier. Er staat ook een verhaal van in de Bijbel en dat hoop ik vandaag te vertellen. Dat de Heer eigenlijk laat zien wie hij is en dat hij eigenlijk verschijnt aan iemand. En dat was al nadat hij naar de hemel was opgevaren. En dat was niet in zijn lichaam, maar hij laat wel zien wie hij is. En dat horen we vandaag. Dus ga maar goed zitten, eerbiedig zitten, want dan kan je beter luisteren misschien. En dan ga ik vandaag vertellen uit Handelingen 9. Hey, kijk eens. Daar op de stoep van het Sanhedrin, de plek waar de Joodse raad vergadert, zien we een man aankomen, een jonge man. En we kunnen al wel zien dat het een belangrijke, voorname man is. Het is een fariseer, een jonge fariseer. En hij gaat op bezoek bij het Sanhedrin. Hij gaat daar langs. Hij wil daar... Hij gaat daar op bezoek bij het Sanhedrin en hij wil daar iets vragen. Hij klopt aan en nou, de Sanhedrin is druk aan het vergaderen, de Joodse raad. En hij komt binnen en hij zegt, ik heb een vraag. Ik ben Saulus en ik ben hier in Jeruzalem druk bezig geweest. En ik krijg wat berichten tussendoor binnen, dus ik moet heel even stoppen tussendoor, jongens en meisjes. Want ik hoor dat hij weg is gevallen. En dat is niet de eerste van wie ik het heb gekregen, maar ik hoorde het tweede. Dus ik ga even de kosten nu bellen, om te kijken of ik hem weer aan de praat krijg. Dus een moment. Goeiemorgen. Nou, ik heb even de koster, mevrouw Berg, uitgebeld. Die komt er nu gelijk even aan. Ik hoorde namelijk dat hij van de verbinding is weggevallen. En dat de grote kerk het wel doet. Dus misschien zijn er nog steeds die mensen mee luisteren die het nu horen. Maar dat van de andere omroep, is dat een vorm de omroep dat die wegvalt. Dus ik ben even gestopt, ik begin zo even opnieuw. En ik ga heel even lopen om te kijken of ik wat kan regelen. Want ja, je lijkt het wel te doen. En ik hoor hem ook hier in de kerk rondgaan. Maar hier is die uitgevallen. Foutcode zie ik staan. Ik ga hem gewoon uitdoen. En dan gaan we hem weer opstarten. Is dat een idee? Goed. Dan foutcode E106. Nou, hij valt uit. De andere is gewoon bezig. Kijk, hij loopt gewoon. Dus, ik heb hem nog steeds aanstaan. Dus ze kunnen het mooi meeluisteren hoe we dit even gaan oplossen. We gaan hem weer aanzetten. Eens even kijken of hij het dan weer gaat doen. Ik was net begonnen en ik kreeg wat berichten binnen. Ik denk, oh, laat ik toch even kijken. Ik heb mijn telefoon daar wel altijd klaarstaan. Dus eens even kijken. Hij start opnieuw op. Misschien gaat hij het dan zo weer doen. steeds bezig wie de ene. En hij start over 10 seconden, als het goed is. Dat hoop ik niet. Even kijken hoor. En als het goed is, moet hij het niet doen, want hij gaat een update ontvangen. Misschien loopt hij daarom wel vast. Geen geluid. Audio uitzending. Ja, hij doet het. Mooi. Nou, dan gaan we... Bedankt. Ja, hij doet het weer. Gelukkig. Nou, ik hoop dat... Ik kreeg al een berichtje van sommigen. Ik hoop dat ze het nog weer luisteren. Dat ze een nieuwe opstarten. Zo. Weer even. Goed dicht. Zo, hij doet het weer. Even kijken hoor. Ja, nou, ik ga het geluid weer uitzetten. Hij doet het weer. Ik ga even opnieuw beginnen. Zo. Nou, het doet me wel goed dat er zoveel mensen luisteren. Dan heb je toch een beetje het gevoel dat je hoorders hebt. In zo'n regenruimte. Zo, ik begin opnieuw jongens. Dus een klein stukje herhaling, maar dat geeft vast niet. Hey, zien jullie dat 's ochtends? Vroeg. Daar stapt een jonge man daar op de stoep van het Sanderijn en hij komt bij het Sanderijn aan. Hij heeft een vraag aan het Sanderijn en daarom is hij naar het Sanderijn gegaan. Ja, weet je wat het is? Het is een voorname man, dat kan je wel zien. Het is een, dat zie je aan zijn kleding. Het is een fariseer. Het is een jonge fariseer. Ja, weet je wie dat is? Dat is namelijk Saulus. En Saulus is een jonge man die al heel jong heel veel van de Bijbel weet. Hij heeft heel lang geleerd ook over de eerste boeken van Mozes. Die kent hij wel bijna uit zijn hoofd. En hij had ook een meester, die heette Gemaliel. En die was ook een hele belangrijke, bekende meester die ook heel veel wist. En aan zijn voet had hij heel veel onderwijs gekregen. En deze Saulus is in Jeruzalem, want daar is het. Is hij heel druk bezig geweest. Hij is heel druk bezig geweest om goed te vechten, te strijden voor de waarheid, de leer van God. En ja, dat moest ook wel, want ja, hij voelde ook wel dat er mensen waren die helemaal niet meer volgens de leer van God leefden. Want ja, hij had gehoord en had gemerkt dat er iemand was opgestaan en die had zichzelf zoon van God genoemd. Nou ja, gelukkig hadden ze besloten dat die man gekruisigd werd. En uiteindelijk is hij ook gekruisigd, gestorven aan een kruis. En ja, maar daarna was het nog steeds niet over, want er waren nog steeds volgelingen en nog steeds mensen die in hem geloofden en die zeiden dat dat de Messias was. Maar de Messias moest nog komen. Die was er toch nog niet. Hij moest nog komen. Dus ja, daar wachtte die nog steeds op. Maar nee, deze man, dat kon de Messias niet zijn. Nee hoor, want deze... Nee, hij geloofde dat gewoon niet. En hij wou het niet ook geloven. En zo was hij als jonge fariseer heel ijverig voor God. Om al die mensen die in die ketten geloofden, die Jezus nahingen, die in die Jezus geloofden, om die mensen gevangen te nemen. Ja, hij was huizen binnengegaan. Had dan zo de deur ingetrapt en had die mensen zo vastgepakt samen met wat helpers. En had hij zo over de straten ingesleept, zo hoppakee de gevangenis ingegooid. Maar ja, had ook wel een beetje effect gehad. Want er waren steeds minder mensen in Jeruzalem die namelijk in de Heer Jezus geloofde. Maar tegelijkertijd had hij ook gehoord dat er steeds meer mensen ook naar andere steden waren gegaan. Die waren op reis gegaan omdat het in Jeruzalem niet meer veilig was. En die waren op reis gegaan. En nu had hij pas gehoord dat er in Damascus, een stad een beetje verder bij Jeruzalem vandaan, toch wel een paar dagen reizen, dat daar in die stad Damascus nu heel veel mensen woonden die in de Heer Jezus geloofden. En dat je ook tegen de Joden vertelde over de Heer Jezus. En dat er ook steeds meer mensen uit de Joden, ja, ook in de Heer Jezus geloofden. En dat mocht natuurlijk niet. Dat kan natuurlijk niet. Want ja, die Messias moet nog komen. Dat is de Messias niet. Dat geloofde die niet. Dat wou die niet geloven. En ja, Jezus was gekruisigd en gestorven. Die was gedood. Maar ja, dat moest hij stoppen. En nu had hij een plan bedacht. Hij dacht, nou weet je wat? Hier in Jeruzalem heb ik al heel veel mensen in de gevangenis gesleept. En hij had ook meegeholpen dat er sommige mensen gedood werden, gestenigd werden. Hij was erbij geweest toen een van de diakenen gestenigd werd. Stefanus, die was gestenigd, was ook gestorven. Was hij bij geweest? Hij had ervan genoten hoe dat gebeurde. Hij was erbij en vond het prachtig dat dat gebeurde. Hij was toen nog als heel jong. Maar daarna had hij er ook zelf heel veel gevangen genomen. En misschien ook sommigen wel gestenigd en gedood. En nu dacht hij, nou weet je, in Jeruzalem kan ik dat niet meer doen. Nu ga ik gewoon met mensen op reis. En dan ga ik op reis naar Damascus en dan ga ik daar het werk voortzetten. Maar ja, dan heeft hij wel brieven nodig dat het mag. Dus hij klopt nu aan bij het Sanhedrin. En dan gaat hij daar vragen of hij ook daar het werk mag voortzetten. Of hij een brief wil schrijven voor de synagoge in Damascus. Dat hij dan dat brief van het Sanhedrin daar kan laten lezen. En dat hij daar ook wat helpers krijgt. En misschien wat geld krijgt om ook gewoon daar de volgelingen van Jezus op te pakken en in de gevangenis te gooien. Nou, daarom stapt hij daar de stoep op en klopt aan bij de deur en kan naar binnen komen. Het Sanhedrin luistert naar het verhaal. Ja, ze kennen hem wel, deze jonge fanatieke fariseer. Ja, ze vinden het prachtig wat hij doet. Ja, nee, dat is een goed idee. En het is ook geen enkel punt. En ze pakken een papier erbij en ze schrijven op dat papier met grote mooie letters dat hij ja, ook naar Damascus kan. En ja, een van de boodschappers gaat al naar Damascus, dat ze het daar al gaan vertellen. Want ja, dan weten ze ook alvast dat daar dat deze Saulus eraan komt. En Saulus met het papier opgerold gaat hij naar huis en gaat zijn reis voorbereiden. Want ja, het is wel een boos dat hij daar naartoe gaat. En hij moet daar natuurlijk wel wat dingen voor meenemen. En wat mannen verzamelt hij. En na een aantal dagen gaat hij op reis. Wat doet Saulus? Doet hij het goed? Nou, Saulus denkt zelf dat hij het heel goed doet. Maar Saulus is helemaal verkeerd bezig. Want Saulus gelooft niet in de Heer Jezus. Saulus ziet niet dat de Heer Jezus echt de Zoon van God is. En eigenlijk is Saulus dus tegen de Heer aan het vechten. En jongens, als je tegen de Heer vecht, verlies je het. Dan verlies je het sowieso. En Saulus, deze fariseer, die met al die goede werken wat hij doet, dat denkt te doen, wil die eigenlijk een plek in de hemel verdienen. Door hard te werken, door keihard die mensen gevangen te nemen, door zo voornamelijk goed te leven, door zo te bidden op de hoeken van de straten, door zo de Bijbel te kennen, denkt hij, nou, dan verdien ik wel een plekje in de hemel, dan ben ik goed bezig. Maar dat is niet zo. En heel misschien denk jij en ik stiekem dat soms ook wel. Dan elke dag netjes uit de Bijbel lees. Als ik heel keurig netjes mijn ogen dicht houd tijdens het danken en bidden. Ook tijdens bijvoorbeeld bij een lange gebed in de kerk. Misschien krijg ik dan wel een nieuw hartje. Maar dat is niet waar. Het is niet door goed je best te doen. Ja, het is belangrijk dat je de Bijbel leest. Jongens, doe het alsjeblieft elke dag. Het is belangrijk dat je probeert je ogen dicht te houden tijdens het bidden. En dat je de Heere, tot de Heere bidt elke dag. En dat je in je hoofd mee bidt. Het is belangrijk dat je de goede dingen doet en over hem vertelt. Maar verdienen doe je er niks mee. Nee, helemaal niet. Het is genade wat hij geeft. Het is niet omdat wij het zo goed doen, nee. Het is bij God vandaan, omdat God zo goed is, dat hij naar ons wil omzien. Het komt bij de Heer God vandaan. Dat heeft deze Saulus helemaal niet in de gaten. Hoeveel die ook van de Bijbel weet. hoe hij goed die de wetten van Mozes ook kent. Hij denkt het zelf te kunnen. Maar hij is eigenlijk blind. Hij kan het eigenlijk, ook al kan hij kijken, hij begrijpt de Bijbel gewoon niet. Hij snapt niet wat er staat. Hij snapt niet dat hij eigenlijk, door die wetten, dat hij die wetten niet kan houden. Dat zijn hart boos is. En dat zijn hart vernieuwd moet worden. En dat God in zijn hart moet werken. En dat de Heer Jezus ook juist voor zonde is gestorven aan het kruis. Nee, Jezus, daar moet je niks van hebben. En zo gaat hij op reis. In Damascus. Nou, in Damascus hebben ze het gehoord. Ze hebben gehoord wat er is gebeurd in Jeruzalem. Ze hebben gehoord over deze Saulus. Dat hij heel veel mensen in de gevangenis had gezet. Dat hij heel veel mensen had gedood. En daarom misschien zijn er zat geweest die uit Jeruzalem ook waren gevlucht. Daar naar Damascus toe. Omdat het in Jeruzalem niet langer veilig was. En in Damascus hadden ze ook verteld. Ja, zo was het evangelie verder gegaan. Door al die steden. Want doordat het in Jeruzalem niet veilig was. Waren ze ergens anders heen gegaan. En daar juist verteld. En daardoor was het evangelie steeds verder bekend geworden. In alle heidenvolken. En zie je dat dan de Heer Jezus vindt. En niet de Satan. Niet de duivel. Nee. Doordat de duivel eigenlijk het probeert weg te houden. Is het juist over de hele wereld verspreid. Terwijl die dat eigenlijk al tegenhouden, is het juist over de hele wereld weggegaan. En ja, zo hebben ze tegen elkaar ook in Damascus verteld over de Heer Jezus. En zo zijn ze ook in Damascus gaan geloven. En ja, in Damascus, ja, nu hebben ze ook gehoord dat Saulus eraan komt. En diepe vrees komt in hun hart. Ja, Saulus komt eraan. Nu zal hier hetzelfde gebeuren als in Jeruzalem. Nu is het ook hier niet langer veilig. Misschien hebben ze gebeden. Gebeden tot de Heer. Want Heere, wilt u alstublieft zorgen dat die Saulus hier in de toekomst? Wilt u toch? Misschien, heel misschien hebben sommigen wel gedacht. Ik hoop dat hij sterft. Dat hij een ziekte krijgt. Is dat goed? Mag dat? Mag je mensen die je niet aardig vindt, die hele verkeerde dingen doen. Mag je aan de Heere vragen of die mogen sterven. Of dat ze ziekte mogen krijgen. Misschien zijn er wel mensen die je kent die eigenlijk hele verkeerde dingen doen. Die vloeken, die hele nare dingen doen. Nou jongens, ga alsjeblieft maar niet bidden of ze bijvoorbeeld corona krijgen. Want dat is heel verkeerd, dat mag niet. Dat staat ook in de Bijbel. Er staat, heb je vijanden lief. Bid voor hen die je vervolgen. Je moet ze niet vervloeken. Nee, je moet ze zegenen, staat er in de Bijbel. En misschien zijn er ook wel geweest die dat hebben gebeden. Heere, wilt u in het hart van Saulus gaan werken? Wilt u ook hem bekeren dat hij ook mag geloven? Geloven in de Heer Jezus. Maar misschien hebben ze ook wel gebeden zonder te denken dat het kan. Dat denk ik wel hoor. Soms denken wij mensen veel te klein van God. Want dan denken ze, ja, dat kan natuurlijk niet. Dat kan natuurlijk niet. Nou, God kan alles hoor. Luister maar. Zo, Damascus is gelukkig niet ver meer. Nog een halve dag reizen. En dan zijn ze er. Aan het eind van de dag komen ze gelukkig eindelijk in Damascus. Ja, en het eerste wat hij gaat doen, dat weet Saulus al. Dan gaat hij eerst naar het Sanhedrin. Even naar de synagoge daar. Naar de overpriesters van de synagoge daar in Damascus. Naar de mensen, de belangrijke Joodse mensen in Damascus. En dan gaat hij de brief laten zien die hij van het Sanhedrin heeft gekregen. Van de Joodse raad heeft gekregen. Ja, en dan kan hij hier ook aan de slag. Dan kan hij hier ook mensen gevangen nemen. Die in de Heer Jezus geloven. En dan kan hij laten zien dat hij echt vanuit Jeruzalem het goede wil doen. En dan kan hij ook voor God gaan werken. De zon staat hoog aan de hemel. En ja, misschien aan het eind van de dag. Dan, als de zon een beetje gezakt is. Dan komen ze eindelijk de Damascus binnen. Ze zijn er bijna. Ze zijn een dag of 4 nu onderweg. En dan zijn ze er. Samen met wat knechten en misschien wat soldaten ook. Is hij onderweg gegaan. En ik denk dat ze misschien met ezels en paarden daar onderweg zijn. Naar Damascus toe. En in zijn hoofd. Is hij al met een plan bezig. Hoe hij zoveel mogelijk van die christenen. Van die volgelingen van Jezus gevangen kan nemen. hij valt van zijn paard en hij valt op zijn aarde en houdt zijn handen op de, voor zijn ogen en zijn gezicht op de grond. Zo'n fel licht, midden op de dag. En het is zo fel. Hij voelt het wel, dit klopt niet. Er staat in de Bijbel, omscheen hem snel op plotseling een licht van de hemel. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Wie is dat? Wie is het die dat roept? Saulus weet het niet. En hij roept het. Wie zijt gij, heren? En dan klinkt het. Ik ben Jezus. De Heer Jezus. Die gij vervolgt. Na Pasen, zelfs naar hemelvaart en Pinksteren, gaat de Heer Jezus nu laten zien aan deze Saulus, deze vijand van hem, laat hij zien wie hij is. Eigenlijk verschijnt hier de Heer Jezus ook aan Saulus. Ik ben Jezus die gij je vervolgt. En dan gaat de Heer Jezus verder. Het is uw hart de versenen tegen de prikkels te staan. Nou, Saulus weet wel wat hij bedoelt, maar misschien jij, dat is wel een beetje lastig natuurlijk. Misschien snap jij het niet helemaal. Nou, dan weet je wat eigenlijk hier wordt bedoeld? Dan moet je eigenlijk denken, in die tijd werd het land geploegd met koeien die een ploeg achter zich aantrokken. Nou, tegenwoordig gebeurt dat met trekkers die een ploeg achter zich aantrekken. Maar toen in die tijd gebeurde dat vaak met koeien. En de koeien waren best wel sterke beesten die dat dan, van die runderen, die dan zo'n ploeg voorttrokken. Maar ja, die waren ook wel eens eigenwijs. Dat zijn de koeien nog steeds zelfs, hè. Dat ze niet goed willen luisteren, dat ze een beetje eigenwijs zijn. En dan gingen ze bijvoorbeeld met hun poot naar achteren trappen. En denken ze, nou, ik ga niet. En wat hadden ze op die achterkant, aan de voorkant van de ploeg, dus vlak achter die koeien, hadden ze wat prikkels gedaan. En als ze dan naar achter trappen, ja, dan kwamen ze met een hiel, met hun achterkant van hun poot, met hun versenen, zo heet dat, met hun hiel, kwamen ze tegen die prikkel van die ploeg aan. En ja, dat deed pijn, dat doet hard, en daar heb je helemaal niks aan, en dat doet pijn, en ja, dan heb je er alleen maar last van. En eigenlijk zegt de Heere nu tot Saulus, net als die koeien, die runderen die naar achteren trappen, dat dat pijn doet, eigenlijk doet u keihard werken, maar door naar achteren te trappen doet het alleen maar zeer, want u werkt eigenlijk tegen mij. Het is uw hart, het doet pijn om zo te werken, en maar ijverig bezig te zijn, maar heb je niks aan. En dan voelt hij het, dat dit echt is. Jezus die hij vervolgt. En hij voelt een typische hart. Hij was zo ijverig bezig. Maar hij was tegen God aan het werken. Hij was niet voor God bezig. Hij was tegen hem. En hij voelt opeens de schuld, de zonde, wat hij allemaal heeft gedaan. Dat hij mensen, onschuldige mensen dus, in een gevangenis had geworpen. Dat hij erbij was geweest als Stefanus, die echt dus geloofde dat dat verkeerd is geweest. En bevend vraagt hij aan de Heer. Heere, wat wilt u nu dat ik doen zal? En dan zegt de Heer tot hem. Sta maar op. We gaan maar in de stad. En daar zal gezegd worden wat gedaan moet. En dan is er licht weg. En voorzichtig doet Saulus zijn ogen open, zijn handen weg. Hij ziet helemaal niks meer. Hij is helemaal blind geworden. Hij kan echt nu helemaal niks meer zien. En voorzichtig krabbelt hij overeind. En gaat een stukje lopen. En botst hij tegen de wagen aan waar hij misschien op heeft gezeten. Of dan voelt hij opeens de paarden. En een van de mannen die komt gauw naar hem toe. Die zijn niet blind geworden. Die wilt wel wat gehoord. En mensen hebben niet de stem verstaan. En die snapt helemaal niet wat er is gebeurd. hebben wel een stem gehoord, maar ze hebben niemand gezien. En die waren ook geschrokken van het licht. En die pakken hem bij zijn hand en die leiden hem samen met de beesten en de rest van de bagage. Leiden ze hem naar de stad Damascus en zetten hem daarin in een huis. Nou, het plan om direct naar de synagoge te gaan. En het plan om met de brief. Nee. Daar denkt hij helemaal zelfs niet eens aan. Hij is blind geworden. Maar eigenlijk ook niet. Hij kan nu zien. Hij ziet opeens. Hij begrijpt opeens wat hij heeft gedaan. Hij heeft gezondigd. Hij heeft heel erg gezondigd. Heel veel verkeerde dingen gedaan. Hij is verkeerd bezig geweest. En zo zit hij daar. 3 dagen. En hij wil niet eten. Hij wil niet eens drinken. Zo verdrietig is Saulus. Hij weet het gewoon niet. Hij heeft gezondigd. Hij heeft verkeerd gedaan. En in Damascus. Nou, ze hebben inderdaad gehoord dat Saulus is aangekomen. Maar ja, ze hoorden daarna helemaal niks meer van hem. En dan klinkt de stem tot van de Heere tot Ananias, een discipel van de Heere. En die zegt tegen hem, in een droom in een gezicht, Ananias, Ananias. En Ananias luistert, net als heel lang geleden Samuel ook geroepen werd. Hij wordt Ananias ook geroepen. En hij zei, zie, hier ben ik, Heere. En de Heer heeft een boodschap voor hem. Zegt de Heer, zegt tegen hem, Ananias, je moet opstaan. Weet je wat je moet doen? Je moet naar die straat, daar rechter gaan. En daar in het huis, daar is Saulus van Tarse. Daar komt hij vandaan. En daar is hij geboren. Die Saulus uit Jeruzalem, waarvan je hebt gehoord. Daar moet je naartoe. Want zie, hij bidt. En Ananias die zegt tegen de Heer, maar Heer, ik ken die man wel. Ik heb heel veel van hem gehoord. Hoeveel verkeerd, hoeveel kwaad hij heeft gedaan aan de heiligen in Jeruzalem. De volgelingen van u. En nu heeft hij een brief. Hij heeft hier macht gekregen, ook van de overpriesters. Om ook hier precies hetzelfde te doen als Jeruzalem. Moet ik daarheen gaan? Dat is de stoel van de leeuw. Dat is helemaal niet veilig. Dan kan ik net zo goed. Ja. Die man wil je juist gevangen nemen. Dan ga je er naartoe. Nee, zegt de Heer. Je moet erheen gaan, Ananias. Want deze man is een uitverkoren vat. Een verkoren vat. Om mijn naam uit te dragen voor de heidenen. Want ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden om mijn naam. En daar gaat Ananias. Hij moet, want de Heer heeft het gezegd. Misschien diep in zijn hart is hij wel een beetje bang hoor. Bang van, ja, die gevaarlijke man die iedereen hier in Damascus zou willen doden. Die in de Heere gelooft. Die iedereen gevangen zou willen nemen. Moet hij daar naartoe. De meest gevaarlijke man voor hem. Ja, gaat erheen. En daar komt hij in die straat, de rechter, zo heet die straat. En komt in het huis. En daar is helemaal geen gevaarlijke man. Want daar zit een blinde man. Een blinde Saulus. En hij legt zijn handen op hem. En hij zegt, zo, broeder. Nee, hij zegt niet vijand. Nee, broeder. De Heere heeft mij gezonden. Jezus, die u verschenen is op de weg. En hij wil dat u weder opnieuw kan zien. En dat u met de Heilige Geest vervuld zou worden. Op het moment dat Ananias dat zegt, gebeurt het ook. De schellen van zijn ogen vallen af. Hij kan zien. Hij mag geloven dat ook de Heer Jezus voor hem aan het kruis is gestorven. Dat ook de Heer Jezus voor hem zijn zonde, al het verkeerde, waar hij veel verdriet over had, dat dat is weggenomen. Dat het weg is. Weggedragen, ook door de Heer Jezus aan het kruis. En dan kan hij weer eten. En hij kan wat eten, hij heeft wat spijs genomen, wordt versterkt. En hij mag geloven, hij heeft met Ananias, geloof me, heel lang gepraat. Vertelt wat er is gebeurd. maar ook gepraat over de Heer Jezus. En zo blijft hij een aantal dagen bij de discipelen, sommige dagen in Damascus. En daar wil hij ook over de Heer Jezus vertellen. En hij is toen naar de synagoge gegaan. En die brieven, ik denk dat hij ze even scheurt. Gewoon dwars door midden zo gescheurd. Want hij had er helemaal niks meer aan. En in de synagoge is hij wel naartoe gegaan. Weet je wat hij daar heeft verteld? Hij heeft daar verteld over de Heer Jezus. Over de Heer Jezus die hem verschenen was. Daar onderweg naar Damascus toe. Daar onderweg, vlak bij Damascus in het licht. En hij vertelt over de Heer Jezus wie hij was. Jongens en meisjes, wat de Heer Jezus toen heeft gedaan, doet hij nog steeds. Net als bij Saulus, die later Paulus is genoemd, wil hij nog steeds mensen ontmoeten en laten zien wie hij is. Wil hij zich laten openbaren, verschijnt hij aan mensen. Nog steeds. Hoe dan? Waar dan? Nou, in de Bijbel. Dat gaat niet, of eigenlijk niet meer op zo'n bijzondere manier als toen. Maar wij hebben de hele Bijbel, wij zien en lezen al die manieren, die bijzondere manieren, hebben wij dus nu ook. Want dat zien we, dat kunnen we lezen in de Bijbel. En daarom is het inderdaad zo belangrijk dat je wel die Bijbel leest. Maar dat je hem ook, dat je ook bidt tot hem. Maar dat je mag geloven in hem. En dat je aan hem toch wel eerlijk mag vertellen. En dat ga je dan doordat je de Bijbel leest, zie je dat ook. Dat jij zondaar bent. Dat je verkeerde dingen hebt gedaan. En dat het echt bij jou en ook bij mij diep van binnen helemaal boos en verkeerd is. Maar dan mag je ook dat tegen de Heer vertellen. En dan wil de Heer, net als bij Saulus, ook laten zien wie hij is. En dat hij het ook dan voor jou, als je dat eerlijk tegen hem zegt en eerlijk aan hem beleidt, al die zonden, al dat verkeerde, wil hij ook dat geloof schenken in hem. Dat hij ook aan jou mag laten zien wie hij is. Dat hij ook die zonde weg heeft gebracht. En dat hij de opgestaande levensvorst is. Die dan aan jou ook mag verschijnen. En jongens, vandaag mag je ook jouw zerkje maken. Het schoolwerk. Ook daarmee ga je verder. Ook dat is belangrijk. Maar het allerbelangrijkste, echt het allerbelangrijkste is toch dit. Dat je mag zien wie je zelf bent. Nou, dat is niet zo heel mooi. Dat is niet zo heel goed, want ja, vaak denken wij nog wel goed over onszelf. Maar eigenlijk als we goed naar onszelf kijken. En die Saulus vond zichzelf heel goed bezig. Nee, hij was heel verkeerd bezig. Dus diep in onszelf zijn we ook verkeerd bezig. Lijken we daarom op die Saulus. Ook, ja, misschien hebben wij nooit mensen in de gevangenis gedoopt of in de gevangenis geworpen. Maar eigenlijk diep in ons hart zijn we ook boze mensen. En dat is het belangrijkste, dat je daar achter mag komen. Maar nog belangrijker is dat je dan de Heer mag kennen. En dat gun ik je, dat hoop ik dat je dat mag meemaken en dat je dat mag ervaren. Ook in deze tijd dat de scholen dicht zijn, dat er allemaal dingen niet kunnen. En misschien mag je juist in deze tijd dan extra in de Bijbel lezen en daar extra mee bezig zijn. Want het is zo belangrijk dat je de Heer mag kennen. Want als je de Heer mag kennen, is het goed. En dan mag je ook. Dan is het goed voor nu, voor hier op aarde, maar ook voor later. En dan mag je tot zijn Heer leven en dat gun ik je echt. Jongens en meisjes, dat was de Bijbelvertelling voor vandaag. Het is iets langer geworden, omdat het tussendoor even wat gestoord werd, omdat ik het even niet deed. Hopelijk dat ik het nu weer wel volledig heeft gedaan. En ik wil zeggen, doe je best weer met je huiswerk. Gehoorzaam goed naar je vader en moeder, luister naar ze. En probeer ze ook maar vandaag weer ergens anders mee te helpen. Dat je ook voor hun een beetje helpt en hun helpt jou ook. Zet hem op. En dat je ook vandaag nog mag terugdenken aan de Bijbelverhaal. En je kan er een psalm of een lied bij zingen over de Heer Jezus, hoe hij zich openbaart. En dan past heel goed hierbij psalm 25 vers 2. Heer, maak mij uw wegen door uw woord de geest bekend. Want dat vroeg Saulus ook, hè. Van joh, wat moet ik doen? Nou, als je dat vraagt aan de Heer, wat moet ik doen, Heer? Nou, dan staat dat eigenlijk hetzelfde in hetzelfde vraag staat ook in 25 vers 2. Leer mij uw weg, wat moet ik doen? Want u, gij zijt mijn hel, o Heer. Nou, dat hoop ik dat je dat zo daarom mag verwachten. Hey, zet hem op en volgende week hoop ik weer een Bijbelvertelling te doen. Maandag, dinsdag of woensdag wordt het opgenomen. Donderdag en vrijdag hoop ik zelf te vertellen. Dus maandag, dinsdag, woensdag is het een misschien net iets anders als je via de kerktelefoon meeluistert. Maar dan is het een bijvereniging die iets eerder is opgenomen, de avond van tevoren. Maar donderdag en vrijdag hoop ik zelf weer een bijvertelling te doen.